En vanavond beginnen we officieel dan bij Genesis 7. Ik zei officieel. Genesis 7, want daar begint dan het eigenlijke zondvloedverhaal. Zo noemen we dat dan, hè? Het eigenlijke zondvloedverhaal. Alleen, zoals ik al gezegd heb, dat begint feitelijk niet in Genesis 7 vers 1, maar in Genesis 7 vers 2. Genesis 7 vers 1 zou je eigenlijk moeten lezen nog bij het zesde hoofdstuk. Dat eindigt met: en Noach deed het, naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. En daarna zeide de Heer tot Noach: ga gij en uw ganse huis in de ark, want u heb ik gezien, rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht. Zo gaat het, wat is deze rechtvaardige Noach, deze Noach die deed wat, naar al wat de Heer geboden had. Het was deze Noach tot wie gezegd wordt: ga gij en uw ganse huis in de ark, hetgeen dus later in het Nieuwe Testament ook herhaald wordt, zelfs verscheidene malen, omdat Noach natuurlijk het voorbeeld is van de gelovigen in het algemeen. Omdat hij namelijk geloofde in dat wat God gesproken had, hij leefde vervolgens ook dienovereenkomstig en zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. Dat is de gedachte die hier naar voren gebracht wordt. Ik heb vorige keer al gezegd, de begrip zondvloed, dat moet u goed in de gaten houden. Zondvloed betekent gewoon grote vloed, anders niks. Om een of andere reden brengt men het altijd in verband met zonde, alsof het een vloed was die over de zonde kwam. Dat moet u niet denken, dat betekent de term helemaal niet. Het gaat gewoon over een grote vloed. De Duitsers zijn ook in de war gebracht, want die spraken vroeger over een sintvloed. Met S-I-N-T, sintvloed. En tegenwoordig spreken we ook over een zundvloed. Men heeft het vervangen voor S, U, umlaut en D. Dus ze zijn ook aardig in de war gebracht, heb ik gemerkt. Heel dwaas dat het is, hè. Het hoeft een uitspraak maar van een I naar een U te gaan, wat overigens erg gemakkelijk is. En het woord krijgt ineens een heel andere betekenis. Maar het is inderdaad een grote vloed. Het begrip zelf komt trouwens verder in de Bijbel eigenlijk niet tegen. Het is namelijk precies, het was het 12 keer in dit schriftgedeelte, over de vloed van Noach, tot in Genesis 11 aan toe. Daarna wordt het begrip Mabul, zondvloed, alleen nog gebruikt in Psalm 29. Daar ga ik dus maar even naartoe. Psalm 29 is dat. Ja, hoe kom je erop, hè? Op zo'n opschrift boven die psalm bedoel ik. Er staat in mijn Bijbel boven: Gods majesteit in het onweer. Nou, dat had voor mij nou ook weer niet gehoeven, hè? Maar niettemin, het gaat wel over bar slecht weer. Er staat namelijk, vers 1, geef de Heere, gij kinderen der machtigen, geef de Heere eer en sterkte. Geef de Heere eer zijns naams, aanbid de Heer in de heerlijkheid des heiligdoms. En dan, de stem des Heren is op de wateren. En dan wordt er over geluid gesproken. En daarbij denkt men dus aan het geluid van het onweder. De stem des Heren is op de wateren. Oftewel, de God der Ere dondert. Ik herinner me nog dat onze Jacob vroeger aan tafel moest lezen uit de Bijbel. Toen las je ooit een keer: de Heren donderde van de hemel. Maar het stond er echt, ik weet niet meer waar. En wij lagen allemaal in een deuk. De Heer donderde van de hemel. Maar dat betekent dan dat hij met de grote stem sprak. Maar goed. Dus de God der Ere dondert. Dat betekent inderdaad dat hij luid opspreekt. En de verwijzing is inderdaad naar het onweer. En de Heer is op of boven de grote wateren. De stem des Heeren is met kracht. De stem des Heeren is met heerlijkheid. De stem des Heeren breekt de cederen. Heerlijkheid is trouwens synoniem met licht, hè? Dat moet je onthouden, hè. Heerlijkheid in de Bijbel is altijd hetzelfde als licht. Christus is bijvoorbeeld het afschijnsel van Gods heerlijkheid, daar heb je het. Dat is een uitstraling, dus licht van de heerlijkheid van God. Heerlijkheid is namelijk licht. Dus er staat: de stem des Heeren is met kracht, de stem des Heeren is met heerlijkheid, dus met licht. Het gaat om de bliksem dus kennelijk. De stem des Heeren breekt de cederen, in het onweer dus kennelijk ook. Ja, de Heeren verbreekt de cederen van Libanon. Hij doet ze huppelen als een kalf, de Libanon en Sirion als een jonge eenhoorn. Een jonge stier staat er trouwens. De stem des Heeren houdt er vlammen vuurs uit. De stem des Heeren doet de woestijn beven. De Heeren doet de woestijn Kades beven. En dan vers 9. De stem des Heren doet de hinden jongen werpen en ontbloot de wouden. Maar of in en in zijn tempel, en in zijn tempel zegt hem een ieder eer. De Heren heeft gezeten over de watervloed. En dat is de enige keer in het Oude Testament dat dat woord Mabu gebruikt wordt buiten het verhaal van de vloed van Noach. Mabu komt dus 12 maal voor in Genesis 6 tot en met 11. En daarna nog maar 1 keer in het Oude Testament uiteraard, het Nieuwe Testament helemaal niet, want dat is Grieks, hè. En dat is alleen in dit vers. De Heer heeft gezeten over de watervloed. Ja, de Heer zit koning in eeuwigheid. En eigenaardig is dan, dat heb je waarschijnlijk niet meegeteld, maar in deze psalm stond 7 maal de stem des Heren is, enzovoorts. Vanaf vers 3 is op de wateren, en dan vers 4, de stem des Heren met kracht, de stem des Heren met heerlijkheid, vers 5, de stem des Heren breekt de cederen, dat is de 4e keer, enzovoorts. En dan tot en met vers 9, dat is 7 keer dat er over de stem des Heren gesproken wordt. Merkwaardig genoeg. En waar denken wij dan dus aan? Dat is niet in één woord te zeggen natuurlijk, dat is moeilijk. Als er dus 7 keer staat, de stem des Heren zus en de stem des Heren zo, dan denken wij aan dat God spreekt. En dat God spreekt de hele heilsgeschiedenis door, dwars door alle 7000 jaar, dan wel alle 7 bedelingen. Want 7 heeft altijd te maken met het complete heilsplan van God van begin tot eind. Dus spreekt over vanaf de eerste dag uit Genesis, zal ik maar zeggen, tot de jongste dag in Openbaring, 20 geloof ik. Die hele periode valt daartussen. Dat zou je dus hier ook moeten doen, ook bij aan moeten denken. De stem des Heren spreekt met kracht, met heerlijkheid, op allerlei manieren, niet in het onweer, hoewel het onweer natuurlijk een beeld is, maar de stem des Heren in het algemeen brengt alle dingen tot stand. En dan eindigt het met te zeggen in vers 10, de Heer heeft gezeten over of boven, want dat is hetzelfde, of op, de watervloed, op de zondvloed dus. Dat is de enige keer dat de term nog gebruikt wordt, zodat het langzamerhand een opvallend vers is, vers 10 van Psalm 29. 7 keer de stem des Heren, en dan in het algemeen, de Heer heeft gezeten over de watervloed, ja, de Heere zit koning in eeuwigheid. En het punt is nu, dat nadat 7 keer over de stem des Heren gesproken is, wordt gesproken over de koning die gezeten is in eeuwigheid. Nou, dat zouden we allemaal moeten weten, want dat slaat natuurlijk bijvoorbeeld op Psalm 110. Want daar staat dat de Heer gezeten is in de rechterhand Gods, om het maar met woorden uit het Nieuwe Testament te zeggen dan meteen. Hij is namelijk daar in eeuwigheid gezeten, is daar koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is Psalm 110. Het spreekt dus over de eeuwigheidspositie van Christus. Het zevenmaal noemen van de stem des Heren leidt dus tot de eeuwigheidspositie van hem die de stem des Heren is. Want Christus, Jehovah, of hoe die maar heet, is nou eenmaal het woord Gods. Johannes 1, hè? In het begin was het woord, is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, maar stond hier ook, de stem des Heren is met heerlijkheid. Want al deze uitspraken over de stem des Heren kunnen natuurlijk gewoon van toepassing gebracht worden op Christus zelf. Hij is de stem des Heren namelijk. Hij is het woord Gods. Hij verschijnt als God spreekt. En daarom kan die psalm dan eindigen met te spreken over de eeuwigheidspositie van hem die de stem des Heren is. Christus dus. Van wie gezegd wordt, hij is gezeten over of boven of eventueel op de watervloed. En als toelichting staat erbij dat hij is koning in eeuwigheid. Vers 10, dat is een parallelisme. Kijk maar even, er staat, de Heer heeft gezeten over de watervloed. Ja, de Heer zit, of heeft gezeten, of is gezeten, koning in eeuwigheid. Dus het zitten boven de watervloed duidt op zijn koningschap in eeuwigheid. En dan als laatste toelichting, de Heere zal zijn volk sterkte geven, de Heere zal zijn volk zegenen met vrede. Dat is inderdaad de uiteindelijke eeuwigheidssituatie. De vraag is nu, hoe komt dat zondvloed hier genoemd wordt? En het antwoord is punt 1. Het gaat blijkbaar niet over de vloed van Noach. Maar het gaat blijkbaar over nog heel wat anders. Want Mabul is een zelfstandig naamwoord, geen eigen naam. Het is niet de naam van die bewuste vloed. Het betekent gewoon een grote vloed van wateren. Maar als hier in verband met het totale heilsplan van God en met het bereiken van de eeuwigheidspositie van Christus en van de nieuwe schepping dus gezegd wordt dat de Heere zit over de watervloed, dan is dat niet slechts een verwijzing naar een vloed van Genesis 6 tot en met 11 of zoiets. Maar het is ongetwijfeld een verwijzing naar de watervloed van Genesis 1 vers 2. Want daar werd een watervloed gebracht. Het woord wordt niet gebruikt, dit woord niet. Maar er was wel een watervloed die gebracht werd over de hele wereld die toen was. De term ontleen ik dus nu aan 2 Petrus 3, hè? De wereld die toen was. Wel, die hele wereld die toen was is door de wateren van een grote vloed vergaan. De term wordt letterlijk weer zo gebruikt, weer in 2 Petrus 3. We hebben het in de tijd aangehaald, dus ik doe het nou niet meer. En ik denk dat deze vloed hier bedoeld wordt, omdat die vloed van Genesis 1 vers 2 de inleiding was naar de wereld waarin wij vandaag leven. Dat wil zeggen, de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis vanwege de afgrond en dus vanwege de wateren. En daarna kwam de stem des Heren die zei, er zij licht. En de stem des Heren kwam nog een paar keer, dat staat er ook allemaal zo, hè? De Heere God zeide, hè? En het punt is dat die vloed van toen ooit een einde maakte aan die wereld die toen was, maar uit die vloed van toen ontstond of werd gemaakt de wereld waarin wij vandaag leven, en deze wereld heeft als doel het tot stand brengen van die nieuwe schepping in de toekomst. Zodat die watervloed uit Genesis 1 vers 2 inderdaad de aanzet is tot heel het verlossingsplan wat in deze 7000 jaar dan wel 7 bedelingen tot stand komt. En ik geloof dus ook dat deze psalm daarna terugverwijst. Hoewel het woord Mabul gebruikt wordt, is het blijkbaar niet de verwijzing naar de vloed van Noach. Ook niet naar een algemeen, bijvoorbeeld hoogwater, omdat het eenmaal geonweerd heeft en hard geregend. Maar het is kennelijk de aanduiding van de vloed die gebracht werd over een oorspronkelijk gevallen wereld, waarna vervolgens toch een totaal nieuwe schepping tot stand is gekomen via die vloed. Want zo is het natuurlijk toch. Zodat hier het begrip Mabul wel degelijk verwijst naar de grote vloed van Genesis 1 vers 2. Daar gaat het me maar om. Verder komt het hele woord niet voor. Dus ik hoef er ook verder ook niet op in te gaan. Maar het is natuurlijk wel zo dat het begrip watervloed of grote vloed elders in de Bijbel wel voorkomt. En dan hebben wij de neiging om het in verband te brengen met de vloed van Noach. Maar ik heb u vorige keer al gezegd. Dat is tamelijk ten onrechte, men zou dat beter niet kunnen doen. Want de wateren, en ook met name dan een grote vloed, hebben over het algemeen een nogal brede betekenis. En dat slaat heus niet alleen op de vloed van Noach. Ik neem u daarom even mee naar een paar psalmen, die heb ik ervoor geselecteerd voor de gelegenheid. Vloed komt veel in de Bijbel voor, de menigte van wateren. Maar ik wil u aan de psalmen laten zien hoe het daar gebruikt wordt. En dan ga ik even terug in de psalmen, namelijk naar psalm 18. Daar kom ik vanzelf heel wat aardige schriftplaatsen tegen. Psalm 18, daar boven staat een danklied na de overwinning. De vraag is alleen, wiens overwinning? En dan staat er in vers 14, en de Heere donderde in de hemel, nou niet van, maar in de hemel, we blijven dus bij het gedonder. De Heere donderde in de hemel, namelijk de Allerhoogste gaf zijn stem, hagel en vurige kolen. En hij zond zijn pijlen uit en verstrooide ze en vermenigvuldigde de bliksemen en verschrikte ze. En de diepe kolken der wateren werden gezien. Daar heb je hem. De diepe kolken der wateren werden gezien. En de gronden der wereld werden ontdekt. Dat wil zeggen, de grondvesten of de fundamenten der wereld werden ontdekt, de bedekking werd weggenomen, van of door uw schelden, o heren, van het geblaas des winds van uw neus. In ieder geval, waar het hier om gaat, moet duidelijk zijn, het gaat namelijk over de dood. De wateren zijn hier een uitbeelding van de dood, want de wateren of de vloed zijn nou eenmaal de afgrond, en de afgrond is een term die niet alleen voor de wateren, de zee dus gebruikt voor de diepte van de zee, maar tegelijkertijd ook voor het dodenrijk, omdat het ook beneden het oppervlakte is. En daarom worden wateren gebruikt als beeld van de dood, niet alleen in de psalmen, maar wel heel intensief in de psalmen, en dit is er één van. Want degene die hier in de dood is, dat is heel eenvoudig, dat is Christus zelf namelijk. Lees maar verder in vers 17. Hij zond van de hoogte, hij nam mij en trok mij op uit grote wateren. Hij verloste mij van mijn sterke vijand, dat is degene die het geweld des doods heeft zelf. Uitdrukking uit Hebreeën 2, dat is Satan natuurlijk. Hij verloste mij van mijn sterke vijand en van mijn haters, omdat zij machtiger waren dan ik. Zij hadden mij bejegend ten dagen mijns ongevals, maar de Heer was mij tot steun of tot steunsel en hij voerde mij uit in de ruimte. Dus uit de gevangenis werd hij weer in de vrijheid in de ruimte gezet. Het neemt ruimte maar tamelijk letterlijk, want vanuit het dodenrijk werd hij gezet in de hemel zelf. Hij rukte mij uit, want hij had lust aan mij. En aan wie had God lust? Dat zei hij zelf, dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen of lust heb. En hier wordt dus profetische wijze via deze psalm gesproken over de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Heel uitgebreid zelfs in deze psalm. En niet alleen in deze, maar dat is een van de hoofdthema's eigenlijk in de psalmen. Het is heel eigenaardig dat men dat zo slecht weet. Maar een van de hoofdthema's in de psalmen is inderdaad het lijden, de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Er staat bijvoorbeeld in vers 4. Ik riep de Heer aan die te prijzen is en werd verlost van mijn vijanden. Banden des doods hadden mij omvangen en beken, dus ook water, beken van Belial verschrikten mij, banden der hel omringden mij, strikken des doods bejegenden mij. Kortom, hier is iemand gevangen in de macht, van de banden dus, van de dood. En wij moesten dat vroeger leren. Ik lag bekneld in banden van de dood, daar dankst der hel mij alle troost deed missen. He? Is dat een andere psalm? Of is het deze? Ik weet het niet, het zou wel kunnen. Ik weet niet of het deze psalm is, maar woorden van gelijke strekking vinden we in alle psalmen zo wat terug. Nou, dat is wat overdreven, maar het scheelt niet veel hoor. In ieder geval, als mij bangen was, riep ik de Heer aan en riep tot mijn God. Het is wel een psalm van David, maar je begrijpt het zelf ook wel dat David nooit dood geweest is en weer opgestaan is. Dat zegt Petrus er later ook over, op de Pinksterdag, hè, als hij preekt. Hij zegt, die psalm die is wel van David, maar David sprak niet over zichzelf, want het is bekend dat David gestorven is. David sliep bij zijn vaderen en zijn graf is onder ons, staat er, tot op deze dag. Dus David is daar niet uit verlost. Dus de psalm is wel van David, maar de woorden worden gelegd in de mond van de Heer Jezus. Want hij is degene die door God werd opgewekt. En dat was dan het hoogtepunt van de prediking van Petrus in Handelingen 2. Dus hier gaat het inderdaad om Christus, de zoon van David. Als mij bangen was, riep ik de Heer aan, vers 7, en riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis en mijn geroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. Toen daverde en beefde de aarde en de gronden der bergen beroerden zich en daverden, omdat hij ontstoken was. Rook ging op van zijn neus, of van zijn toorn, want dat is hetzelfde. En een vuur uit zijn mond verteerde, kolen werden daarvan aangestoken. Hij boog de hemel, hij daalde als het ware neder, de hemel werd naar de aarde toegebogen. Hij boog de hemel en daalde neder en donkerheid was onder zijn voeten en hij voer op een cherub en vloog, ja, hij vloog snellijk op de vleugelen des winds. De geest dus eigenlijk, enzovoorts. En daar gaat het over de opstanding van Christus. God die zijn zoon opwekt uit de dood. En deze wateren, die drukken natuurlijk uit dat iemand bezig is te verdrinken. Maar dat is de meest letterlijke betekenis. De bredere betekenis is dat het gaat om de wateren van de dood. Die wateren in de dagen van Noach waren inderdaad ook wateren waarin men de dood vond. Maar waar ook één uitverlost werd. Noach dus. En zijn achttal. En in nog bredere betekenis zijn de wateren natuurlijk een uitbeelding van de dood die kwam over de hele oude schepping. Maar waaruit dus toch weer nieuw leven kwam. Want de wateren moesten wijken om degene die op zou staan uit de dood los te laten, om zo te zeggen. En dat is het thema wat we op verschillende manieren in de Bijbel terugvinden. Dit is natuurlijk een heel belangrijke, omdat het spreekt over Christus zelf. Maar er zijn andere plaatsen ook. Psalm 29 heb ik al genoemd, dus hoef ik nou niet meer te noemen. Daar ging het om de wateren, kennelijk de wateren van Genesis 1 vers 2, voor zover er iets duidelijk is dan. Daarna kom ik in Psalm 33... De gedachte is in principe dezelfde, maar wordt aan iets andere beelden opgehangen. Daar staat in vers 6, door het woord des Heren, van Psalm 33, door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt en door de geest zijns monds al hun heer, maar de geest zijns monds, dat is uiteraard gewoon zijn woord, hè? Adem zijns monds, maar adem, dat produceert woorden. Dus door de geest zijns monds zijn de hemelen en alle inwoners van de hemel gemaakt. Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop. Dat wil zeggen, de wateren worden bij elkaar samengebracht. En hij stelt, oftewel hij stelt de afgronden, maar dat zijn de wateren. Hij stelt de afgronden schatkameren. Dat wil zeggen, de wateren worden verzameld, want de schat is een verzameling. De wateren worden verzameld in één plaats. En dan staat er meteen, laat de ganse aarde voor de Heere vrezen, want dat is natuurlijk niet de planeet die aarde heet, want dat bestaat niet, zeg ik elke keer weer. Want de aarde, uit vers 8, is natuurlijk het droge land, wat verschijnt als de wateren in één plaats worden samengebracht. En dat zijn de dingen die we besproken hebben naar aanleiding van Genesis 1. Zodat de wateren hier inderdaad de wateren zijn van Genesis 1. En het is dus inderdaad diezelfde vloed. Dezelfde als die van Psalm 29 dus. Alleen nu worden die wateren die de gehele aarde bedekken verzameld. Opdat het droge land daaruit voort zou komen. En het droge land wordt hier dan weer vertaald met gewoon met aarde. Dat is het woord Eretz in het Hebreeuws. Laat de ganse aarde, laat al het droge land voor de Heere vrezen, laat alle inwoners van de wereld voor hem schrikken. Dus gewoon hem vrezen betekent dat. Want hij spreekt, dat lazen we al, hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Zodat ook hier gesproken wordt over de almacht en de heerlijkheid van het woord van God. En dat wordt in verband gebracht met de wateren, want door het woord van God moeten de wateren wijken. Oftewel, door het woord van God wordt nieuw leven uit de dood tevoorschijn gebracht. Onnodig, dacht ik, om nog op te wijzen. Ja, het verschijnen van het droge land in de derde dag van Genesis 1. In ieder geval een uitbeelding is ook van de opstanding op de derde dag. Een andere derde dag, maar niettemin een derde dag. Waarbij de wateren zijn wateren des doods en het droge land is dan nieuw leven. En als ik deze dingen lees hier in Psalm 33, dan denk ik tegelijkertijd nog, maar de wateren zijn ook de volkeren. En als daaruit het droge land verschijnt, dan is dat Israël wat door de volkeren moet worden prijsgegeven, wat terugverzameld enzovoorts. De wedergeboorte dus van Israël is het dan. En dat is ook op een derde dag, al duren die dagen dan wat langer. Van 1000 jaar dus, ja, die dagen zijn dat. Ja. Ook in 2 Petrus 3 overigens. Gek, we komen toch in dezelfde schriftgedeelte terecht steeds. Nou ja. Dus deze wateren zijn, letterlijk zijn het de wateren van Genesis 1, dat is duidelijk, maar het wordt overdrachtelijk wel degelijk toegepast ook op Israël. Nou, dat is Psalm 33. Daarna komen wij in Psalm 69. Ja, daar staat boven gebed om redding uit martelaarschap, maar nou weten we alweer waar het over gaat natuurlijk. Hetzelfde als Psalm 18. Gebed om opstanding uit de dood en wel door de Heer Jezus. Want de Heer Jezus zelf is deze martelaar, uiteraard. Daar is helemaal geen twijfel over. Want vers 22 uit deze psalm wordt later door de Heer Jezus zelf geciteerd, terwijl hij aan het kruis hangt. Zodat hij zelf de psalm op zichzelf in toepassing brengt. Vers 22 zegt immers: ja, ze hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. En, nou ik erover nadenk, inderdaad, vers 23 en vers 24 worden in Romeinen toegepast op Israël, vanwege hun verwerping van de Messias. Dus inderdaad, de martelaar, deze psalm, is inderdaad Christus zelf. Het begint dan ook met, in vers 2, met: verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Tot aan het leven, moet je dan eigenlijk lezen. Oftewel, ik ben bezig te verdrinken, dat betekent het. Oftewel, ik ben bezig te sterven. De wateren zijn aan de macht van de dood natuurlijk. En verder, ik ben gezonken in grondeloze modder. Ja, het blijft een gedicht natuurlijk, het blijft poëzie. Ik ben gezonken in grondeloze modder waar men niet kan staan. Dus als dat geen afgrond is, weet ik het niet meer. Ik ben gekomen in de diepten der wateren en de vloed overstroomt mij. Dat is een ander woord voor vloed, maar niettemin. De vloed overstroomt mij. Ik ben vermoeid van mijn roepen. Mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken. Daar ik ben hopende op mijn God. Die mij zonder oorzaak haten zijn meer dan de haren mijns hoofds. Die mij zoeken te vernielen. Die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. Enzovoorts. En daar gaat het inderdaad over. De Heer Jezus zelf, die hier terecht is gekomen in de dood. Dus de betekenis van deze wateren, deze vloed is dezelfde als die van Psalm 18. Dat zijn de wateren van de dood en wel speciaal de dood van de Heer Jezus. Maar daarachter zit natuurlijk toch altijd de grote vloed van Genesis 1 vers 2. Ik weet niet of het altijd tot ons doordringt, maar de gedachte is natuurlijk dat die wateren van Genesis 1 vers 2... daar zijn opdat ze daarna zouden wijken en opdat daarna een nieuwe schepping, op een of andere wijze althans, daaruit tevoorschijn zou komen. Maar voordat die wateren daar waren, kortom, voordat de wereld, de kosmos, werd nedergeworpen, dus voor de nederwerping, grondlegging, voor de nederwerping der wereld, stond dat hele heilsplan al vast. Dat wil zeggen dat voordat die vloed van Genesis 1 vers 2 er kwam, stond alvast dat later de Heer Jezus zou sterven en uit de dood opstaan. En daar is dus een heel uitdrukkelijk verband tussen dat oordeel wat daar via het water over de hele schepping kwam, over de wereld die toen was, en het oordeel wat later gedragen werd door de Heer Jezus, en wel ten behoeve van die schepping. Ik hoop dat dat duidelijk is. Die wateren van Genesis 1 en vers 2 kunnen beschouwd worden als een oordeel over de wereld. Wel niet een definitief, maar het was een oordeel over de wereld. En zijn daarmee ook een voorafschaduwing van het oordeel wat later door de Heer Jezus gedragen zou worden. En vandaar dat we dezelfde termen vinden. Het gaat over water, het gaat over een vloed enzovoorts. En wateren geven het beste aan wat de dood is. Men zakt er namelijk in weg. En men vindt geen bodem meer. Dieper en dieper. Verder en verder van het licht vandaan. En eigenlijk ook bij God vandaan. Daar komt het op neer. En zo wordt het hier beschreven. Als een beschrijving van het sterven zelfs. Van de Heer Jezus zelf. Nou, dan hebben we nog Psalm 77. Er zijn er veel meer hoor, maar Psalm 77, waar staat in vers 16: Gij hebt uw volk door uw arm verlost, De kinderen van Jacob en van Jozef, dat is dus uw volk. De kinderen van Jacob en van Jozef. Jozef was de eerstgeborene van Jacob, officieel althans. En dan staat er Sela, want het is een verwijzing naar Sela. Van de verlossing van Israël in de toekomst. Vanuit Petra natuurlijk. Maar je kunt natuurlijk ook vertalen en zeggen, gij hebt verlost de kinderen van Jacob en van Jozef door de rots. Dat kan ook. En die rots is dan de Heer uw rotssteen. Dat kan ook. En ik zeg dat met opzet zo, omdat het beschouwd kan worden als profetisch, deze psalm, over de verlossing van Israël in de toekomst. Maar het is net zo goed ook verwijzend naar het verleden, omdat Israël in het verleden al eenmaal verlost werd. En dat staat er ook, want er staat dan namelijk, de wateren zagen u, o God, de wateren zag u, zij beefden, ook waren de afgronden beroerd, de dikke wolken goten water uit, de bovenste wolken gaven geluid, ook gingen uw pijlen daarheen. En dan is er weer sprake van het geluid uw donders was in de ronde, in het ronde. Kunt u vertalen, staat er, het geluid uw donders was in Gilgal. Maar goed, maar het gaat over het ronde. De bliksemen verlichten de wereld, de aarde werd beroerd, of bewogen, en daverde. Uw weg was in de zee, en uw pad in grote wateren, en uw voetstappen werden niet bekend. Er wordt niet bekend hoe je dat deed. Schijnzinnig. Gij leidt uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. En door dat laatste, door het noemen van Mozes en Aaron, weten we natuurlijk dat het in principe gaat over de doortocht van Israël door de wateren van de Schelfzee. De verlossing uit Egypte en dan naar Canaan. Er is geen twijfel over mogelijk. Maar het gaan door die wateren heeft heus dezelfde betekenis als het verhaal van Noach en de zondvloed. Dat was ook een gaan door de wateren, op een andere manier. Maar het was een gaan door de wateren. Maar het is net zo goed een verwijzing naar Genesis 1 vers 2. Want daar ging de hele schepping door de wateren. En daar verwijzen deze verdere versen natuurlijk ook naar. Dat blijkt vooral ook uit die uitspraken over de wateren zagen u en zij beefden, ook waren de afgronden beroerd. En dan het noemen van het geluid uw donders was in de ronde, de bliksemen verlichten de wereld enzovoorts. En dat is precies wat we ook al eerder gelezen hebben. Het gaat in het algemeen dus over het wijken van de wateren die nog altijd een beeld zijn van de dood. Letterlijk zijn het hier de wateren van de Schelfzee, maar overdrachtelijk kan het van alles zijn. Kan het namelijk ook zijn de vloed van Genesis 1 vers 2 of de vloed van Genesis 6 tot en met 11 of de wateren van de dood en opstanding van Christus. Maar het kan nog meer zijn, het kan ook slaan op de volkeren in de toekomst onder leiding van het beest die moeten wijken om Israël de doortocht te verlenen, want zoals Israël eens door de wateren van de Schelfzee, dan wel door de wateren van de Jordaan ging, zal Israël ook eens door de volkeren uitbreken. De volkeren zullen zich moeten terugtrekken, opdat Israël vanuit Petra, vanuit Sela, wat dan in deze psalm dus ook genoemd wordt, in ieder geval in vers 16 en in vers 10, opdat uit Sela zou kunnen reizen naar Jeruzalem. Oh ja, om dat te herbouwen uiteraard. Maar niettemin is het dezelfde gedachte. De wateren moeten wijken. Bovendien is dat ook een van de toepassingen van het wijken van de wateren op de derde dag van Genesis 1. Want die derde dag brengen wij gewoonlijk in verband met de derde bedeling. Waarin de wateren wijken, dat zijn de volkeren, en ze moeten plaatsgeven aan Abraham die uit de volkeren uitgaat naar een land wat hij zou beërven. Zodat het verschijnen van het droge land op de derde dag van tussen de wateren overeenkomt met de roeping van Abraham uit Ur der Chaldeeën. En u ziet, de geschiedenis herhaalt zich vele malen, op vele manieren. Het is altijd een uitbeelding van leven uit de dood, altijd een uitbeelding van opstanding. En dat is het hier uiteraard ook. En als hier staat, gij leidt uw volk, in het laatste vers van Psalm 77, als kudde door de hand van Mozes en Aaron, dan is dat in ieder geval een verwijzing naar Micha 2, de laatste verse, waar staat dat Israël geleid zal worden uit Petra. Nou, uit Bosra, maar dat komt hetzelfde neer. Door de hellen, want Israël is daar tezamen gezet als schapen van Bosra, en zij zullen dan uitbreken of doorbreken, en de doorbreker zal voor hun aangezicht heen gaan. Dat is precies hetzelfde, de wateren breken, alleen in dat geval zijn het de volkeren. Die moeten wijken om Israël doortocht te verlenen. En dan staat er, als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Maar wat is dat, Mozes en Aaron? Eens kijken of jullie geoefend zijn in typologie. Dat is Melchizedek en dat is dus Christus. Want Mozes en Aaron, let op, er staat niet door de handen van Mozes en Aaron, maar door de hand van Mozes en Aaron. Het is er maar één, Mozes en Aaron. Ja. Ik weet het uit mijn hoofd niet, maar ik heb een paar plaatsen in de Bijbel gevonden, in het Oude Testament, waar over Mozes en Aaron gesproken wordt in het enkelvoud. Dat Mozes en Aaron ging. En dat Mozes en Aaron sprak. In het enkelvoud. En dat komt natuurlijk omdat zij samen uitbeelding zijn van de koning, Mozes, en de hoge priester, Aaron, naar de ordening van Melchizedek. Samen zijn ze één, samen zijn ze beeld van Christus. Trouwens, overal waar staat Mozes zeide, weten wij dat het Aaron was die het zei. Leuk, hè? Ja. Dus inderdaad, overdrachtelijk spreekt het wel degelijk over de toekomstige verlossing van Israël. Nou, dan hebben we nog een heel mooie, die hebben we voor het laatst bewaard, dat is Psalm 104. Dat is leuk, we hadden de laatste psalm, er stond boven Gods heerlijkheid in het onweder. Iets wat ons nogal ontgaat. Maar nu staat er boven Gods heerlijkheid in de schepping. En in de praktijk gaat het toch om hetzelfde. Maar deze psalm spreekt inderdaad over een grote vloed. Maar in verband met de schepping. In deze psalm kan er geen twijfel over bestaan dat het niet gaat om de vloed van Noach, maar de vloed van Genesis 1. Bij de commentatoren meestal niet, maar dat komt dan omdat men de vloed van Genesis 1 niet eens opmerkt. Men ziet hem niet eens. Maar als we die wel opgemerkt hebben, kan er geen twijfel over bestaan. Lees maar, er staat vanaf vers 1. Loof de Heere mijn ziel, o Heer mijn God, gij zijt zeer groot, gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Hij bedekt zich met licht, God dus, hij is bekleed met majesteit, oftewel hij bedekt zich met licht. En dan zien we meteen weer dat de majesteit en de heerlijkheid uit vers 1 overeenkomt met het licht uit vers 2. Uiteraard, hè. En dan staat er, hij rekt de hemel uit als een gordijn. De hemel wordt namelijk steeds groter. Het is een opperzalen zoldert in de wateren, die van de wolken zijn wagen maakt, die op de vleugelen des winds wandelt. Hij maakt zijn engelen geesten en zijn dienaars tot een vlammend vuur. Aangehaald zelfs het Nieuwe Testament, Hebreeën 1. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten. Zij zal nimmer meer nog eeuwiglijk wankelen. En dan wij maar zeggen dat de aarde draait en een beetje om de zon heen schommelt. Waardoor we dag en nacht kennen en zomer en winter en dat soort dingen weer. Maar hier staat, hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten. Zij zal nimmer meer nog eeuwiglijk wankelen. Gij had ze met de afgrond als een kleed overdekt. Nou, dan moet je dat toch eens even lezen. Hier staat dat de aarde was bedekt, was overdekt met de afgrond. Wij denken afgrond is onder de aarde of in de aarde, naar beneden. Maar hier staat, de aarde was met de afgrond overdekt. Dat betekent natuurlijk dat de wateren uit de afgrond over de aarde kwamen. Oftewel de sluizen des afgronds werden geopend. Maar dat staat in Genesis 7 of zoiets in verband met de zonvloed. Maar ik zou niet weten waarom dat niet gezegd zou moeten worden van de wateren van Genesis 1. Gij had ze met de afgrond als een kleed overdekt. De wateren stonden boven de bergen. Dat was in Genesis 7 wel zo. Bij Noach. Maar het was in ieder geval in Genesis 1 ook zo. En dan staat er. Van uw schelden vloden zij. Zij haasten zich weg voor de stem uw donders. De bergen rezen op. De dalen daalden. Ter plaats, op de plaats dus, ter plaatse die gij voor hen gegrond had. Wat is dat dan gebeurd? de bergen omhoog kwamen en dat andere plaatsen naar beneden kwamen, zodat de bergen en dalen ontstonden. De zogenaamde zondvloedgeologen beweren dus, niet altijd, maar normaal gesproken beweren zij, dat de bergen en dalen ontstaan zijn in de dagen van de vloed van Noach. Hè? Ja, maar het leuke is, als je die lui even goed bestudeert en als ze eerlijk genoeg zijn, dan vertellen ze erbij dat huns inziens die vloed dan toch geweest is zo'n 10.000 jaar geleden. Want ja, je bent geoloog of je bent het niet, dus je rekent dat uit. Zo'n 10.000 jaar geleden. En dan roep ik, stop! Want de vloed van Noach was 4.000 en nog wat jaar geleden. Nog geen 4.500 jaar terug in ieder geval. En zij zeggen, het was twee keer zo ver terug. Dan zeg ik, oké, dat klopt, maar dan is het de vloed van Genesis 1. En dat is hem ongetwijfeld. Dus als men zegt, die bergen en dalen en de aardlagen en zo zijn ontstaan in een vloed, dan zeg ik, dat zou best kunnen, maar dat is niet de vloed van Noach, dat is de veel grotere, veel diepere vloed ook, denk ik, van die van Genesis 1. Daar heb ik niet de minste twijfel over. Bovendien, nou mag ik dat natuurlijk niet zeggen, het zou wel belachelijk zijn in de ogen van, of in de oren van een geoloog, maar als ik sommige bergen zie en sommige landschappen zie, dan ben ik er stellig van overtuigd dat ze ontstaan zijn door water. En niet door zo'n klein beetje, maar door een ontiegelijke hoop water. Onvoorstelbare hoeveelheid. En dan denk ik heus niet aan de wateren in de dagen van Noach. Die wateren waren er namelijk, moet je eens opletten, die wateren van Noach, die deden er 40 dagen over om er te komen. Dus dat water steeg niet met een klap, dat kwam aangestroomd. Dan geef je direct toe dat je daardoor heel wat uitgeslepen kan worden in de grond en kanalen en goten en zelfs canyons kunnen ontstaan in 40 dagen tijd onder water. Dat zou best wel kunnen. Maar niettemin, ze deden er 40 dagen over om te reizen, geloof ik. Hè? En daarna zakten de wateren heel langzaam. Maar dan ook heel langzaam, want ze deden er nog veel langer over om weg te trekken. Dus het geweld waarmee dat gepaard ging, viel nog wel mee. Daar staat echter tegenover, dat als je die landschappen dan bekijkt waarover we het nou hebben, dat ging niet zo langzaam, dat ging integendeel met een heleboel geweld. En niet zozeer het geweld waarmee het water kwam, maar het geweld waarmee het water verdween. En dan, ja, dat is zo. Als het komt, dan moet het toch ergens weer bezinken ook. Dus dan krijg je dat bezinksel. Nee, maar wat je ziet juist, is dat alles is weggespoeld, weggesleept. En dat je canyons over had, soms hele grote, enzovoort. En soms staat er hier en daar nog maar een rotspiek over. Maar waarvan je zo kunt zien dat het door het water de omgeving weggespoeld is, zal ik maar zeggen. Nou, hoe dat ook zij, de wateren van Genesis 1, hoe die er kwamen, weet ik niet. Maar ik weet wel dat ze met donderend geraas van het ene moment op het andere, binnen een dag namelijk, as far as I see it, binnen een dag namelijk verdwenen. En dat niet alleen, want er zit nog een ander verhaal aan vast. Wij lezen namelijk, of wij leren namelijk, dat bijvoorbeeld op plaatsen hoog in de bergen, er worden schelpen gevonden, dat soort dingen, en niet los, want dan hebben ze daar gewoon een fietspad aangelegd ooit eens een keer. He, maar dat hebben ze bij ons op de Veluwe ook gedaan. Als ze daar nog eens opgravingen doen, er komen al die schelpen daar netjes in een pad van een meter breed. Hè? Dat was opgravingen doen. Ja, dan moet je niet over een paar duizend jaar zeggen, dat komt omdat ze daar fietspaden maakten, want er rijdt er geen hond meer op een fiets. Dat deed een hond trouwens toch al niet, dus dan kan je nagaan. Maar goed, dat even tezijde. Dus als ze daar nog eens opgravingen doen, dan kan je nog eens lachen. Nee, maar men vindt zelfs schelpen of fossiele resten van zeedieren enzovoorts in de bergen, in de rotsen enzovoorts. Waaruit blijkt niet alleen dat daar water geweest is, maar waar zelfs uit blijkt dat die rotsen dan toch op een of andere wijze veel lager geweest moeten zijn. En niet een klein beetje, soms kilometers lager. Wanneer was dat dan? Nou, niet in de zondvloed van Noach, maar wel in die vloed van Genesis 1 uiteraard. Waarbij bovendien hier gezegd wordt dat toen rezen de bergen op, Psalm 104 vers 8, en de dalen, dat wil zeggen dat wat nu dalen zijn, die daalden naar de plaats of op de plaats of ter plaatse die gij voor hen gegrond had. En dan staat er, gij hebt een paal gesteld die zij niet overgaan zullen. Zij zullen de aarde niet weder bedekken. Maar dat is de beschrijving niet zozeer van Genesis 6 tot en met 11, maar dat is de beschrijving van Genesis 1 uiteraard. Waar de wateren in één plaats verzameld werden, en wel op één dag, de derde dag namelijk. En dus ging dat met groot geweld. Maar waarbij ook gezegd wordt dat het land, het droge land, uit de wateren oprees. Dus het gebeurt dubbelop. De wateren worden in één plaats verzameld, maar ook het droge land verschijnt, stijgt op uit het water. Omhoog. En dat is de verklaring gewoon voor alles wat wij vandaag de dag zien. Maar men erkent dat op een of andere wijze niet. Ik heb er niet de minste problemen mee, maar ik moet zeggen, ik word niet erg gehinderd door enige vakkennis, gelukkig. Nee, nou ja, ik kan er wel over gaan praten, maar ik zou je dan moeten vertellen van wat we er allemaal gezien hebben, weet je wel. Men zou foto's moeten laten zien eigenlijk van hoe dat eruit, maar dat kun je toch niet voorstellen als je het niet gezien hebt. Maar het is zo duidelijk, dat merk je in Europa niet zozeer, maar in andere landen merk je dat heel nadrukkelijk, dat daar dat het landen zijn waar het land eigenlijk is weggespoeld. En waar alleen hier maar hier en daar maar een rots op een of andere manier is blijven staan. Nou, dat noem je iets, die Grand Canyon. Men zegt ons, hè, doe ik net of iedereen weet wat dat is, maar men zegt ons dat het uitgeslepen is door de Colorado rivier. Nou, ik geloof er niks van. Ik geloof alleen dat de Colorado rivier een overblijfsel is van die vloed van Genesis 1. Dat het laatste beekje is wat er nog van resteert. Dat het zo ontstaan is, maar dat het ontstaan is door het verdwijnen van het water. En zo'n canyon, die in Amerika is natuurlijk heel beroemd, bij ons minder bekende, is een canyongebied in Zuid-Afrika, in Oost-Transvaal. Daar ben ik al een paar keer geweest inmiddels. Nou, dat is zo verschrikkelijk imponerend. Maar daar blijkt ineens dat het land weg is. Maar dan ook compleet verdwenen. Dat wil zeggen, je komt ineens aan een richel. Ik overdrijf iets, maar niet zo erg veel. Maar je komt aan een richel en dan valt het land honderden meters naar beneden. Ja, ja. Honderden meters naar beneden en dan gaat het daar verder. Nou, niet helemaal zo met zo'n scherpe rand. Maar er zijn echt plekken waar je zo'n flink en naar beneden kijkt. In ieder geval, het is natuurlijk wat verweerd, dus het is wat schuiner geworden. Maar niettemin, er zijn daar verschrikkelijke afgronden, zeer hoge watervallen. Grote vlakten met hier en daar een hoe noemen ze dat? Een koppie in het Afrikaans. Een berg. Steile wanden, vlak van boven. Zo'n tafelbergachtig ding, zal ik wel zeggen. Maar hier en daar zie je zo'n ding. En dan moet je dan omheen rijden. Maar het is duidelijk, dat is blijven staan, terwijl de hele rest van het land is gewoon weggespoeld. Zo duidelijk, het is ook tamelijk dor een droog land. Je kunt je dat heel goed voorstellen. Maar dat is heus niet gebeurd bij de vloed van Noach. Waarin tegen, want dan zou het land niet wegspoelen. Maar het is gebeurd toen in één dag tijd. Ineens. Het droge land, of het land oprees. En de bergen oprezen dus ook inderdaad. Uit de zeeën en de water in één plaats verzameld werden. Dat moet een verschrikkelijk geweld geweest zijn. Onvoorstelbaar. Maar als je die dingen ook ziet, hoe dat erbij staat, dat is ook onvoorstelbaar. Nou. Dus de zondvloedgeologen van mij hebben ze gelijk, maar ze zitten er een beetje naast. Het is wel een vloed, maar niet die van Genesis 6, maar die van Genesis 1. Nou. Want het komt overeen ook met wat hier staat. De bergen rezen op, de dalen daalden, ter plaatse die gij voor hen gegrond had. Gij hebt een paal, dat is heel wat anders dan de wateren droogden op van boven de aarde. Dat vind ik net zo'n tegenstelling als dat we in Openbaring lezen. De mannelijke zoon werd weggerukt tot God en zijn troon. En we zingen op hemelsdag op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen. Nou, dat is in ieder geval niet hetzelfde. Want één gebeurt heel rustig en het andere gebeurt met donderend geweld. Dat is het eigenlijk. En dat is het verschil tussen het einde van de vloed van Genesis 1 en het einde van de vloed van Noach. Afgezien dan natuurlijk van het feit, maar dat heb ik vorige keer al even aangehaald, het sluiten van een verbond met Noach, waarin sprake is van dat de aarde niet meer vergaan zal door water, dat veronderstelt toch op zijn minst dat één keer eerder gebeurd is. En dat is natuurlijk ook zo, want dat was natuurlijk Genesis 1. vers 2. Maar er wordt daar dan dus ook verband gelegd. En het verband is hier ook. Nou, gij hebt dus de paal gesteld, een paal of een grens gesteld, die zij niet overgaan zullen. Zij zullen de aarde niet weder bedekken. Vanuit de dagen van de psalmist gezien klopt dat natuurlijk precies. En dan vers 10, die de fonteinen uitzendt door de dalen, dat ze tussen de gebergten heen wandelen. Zij drenken al het gedeelte des velds, de woudezels breken er hun dorst mede. Bij dezelfde wandelt gevolgde des hemels, een stemgevende van tussen de takken. Kortom, hier wordt beschreven de natuur zoals wij die in principe vandaag ook kennen. Maar die natuur zoals wij hem kennen, was er ook voor de dagen van Noach, dacht ik. Terwijl hier beschreven wordt dat de natuur zoals wij hem kennen ontstaan is na de vloed. Na deze vloed in elk geval. Waaruit dan volgt dat deze vloed dus niet de vloed is van Noach, maar dus die eerdere. Je hoeft alleen de psalm maar nauwkeurig te lezen en je kunt tot geen andere conclusie komen. Het gaat helemaal, wat dat betreft is opschrift boven de psalm juist, namelijk Gods heerlijkheid in de schepping. Dat is, daar is niet mee bedoeld Gods heerlijkheid in het scheppingswerk als zodanig, maar Gods heerlijkheid in de wereld, de schepping zoals ze nu bestaat. Waar de hele natuur beschreven wordt in deze psalm. Maar het zal toch duidelijk zijn dat die natuur niet ontstaan is na de vloed van Noach. Waarentegen dat hij bestond voor de vloed van Noach ook. En in de vloed van Noach werden juist maatregelen genomen om die natuur te behouden. Want daartoe diende de ark. Zodat inderdaad heel uitdrukkelijk deze vloed, deze grote vloed van Psalm 104 spreekt over de vloed van Genesis 1. En dat is dus de belangrijke vloed waarover de Bijbel spreekt. En in binnen... En als we dan dat vergelijken met de vloed van Noach, dan moeten we zeggen dat de vloed van Noach dan toch niet zo geweldig veel voorstelt. Al is het toch niet niks hoor, dat de hele aarde onder water staat tot de hoogste bergtoppen naartoe. Want dat staat er natuurlijk wel. In Genesis 7, waarover wij het weer hebben na de pauze. Wij gaan nu echt naar Genesis 7. Dat ik het vinden kan. Oh ja, na Genesis 6 staat het. Daar staat, daarna zeide de Heere tot Noach, ga gij en uw ganse huis in de ark, want u heb ik gezien rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht. Waarom hij rechtvaardig was, staat natuurlijk gewoon in het voorgaande vers. Namelijk, hij deed naar al wat God hem geboden had. Zo deed hij. En dus was hij daarom rechtvaardig. Let vooral de daarna, hè, aan het begin van het vers. Legt het verband tussen 6 vers 22 en 7 vers 1. Hij deed naar al wat God geboden had. En op grond daarvan ging hij de ark in. Zoals het overigens ook in het Nieuwe Testament wordt uitgelegd. Nou, dan staat er. Van alle rijnvee zult gij tot u nemen 7 en 7. Het mannetje en zijn wijfje. Maar van het vee dat niet rein is 2. Het mannetje en zijn wijfje. Ook van het gevolgde des hemels 7 en 7, het mannetje en het wijfje, om zaadleven te houden op de ganse aarde. Dus inderdaad, die dieren moeten verzameld worden in de ark, om ze in het leven te behouden. Waarmee dus maar weer vaststaat, de natuur zoals wij die kennen bestond, voor de vloed van Noach ook. Voor de vloed van Genesis 1 niet. Nou, toen was het anders. Hoe dan, dat weet ik dus niet, maar het was kennelijk anders. Maar hier gaat het om het behoud van dat wat voor de zondvloed was. Daarom moest van elk type dier moest een paardje meegenomen worden. Een mannetje en een wijfje. Alleen van het reine vee wordt 7 meegenomen. Het enige argument daarvoor wat ik ooit gehoord heb en wat ik ook zelf bedenken kan, is dat die reine dieren niet alleen maar dieren waren, niet alleen maar dienen tot instandhouding van de soort, maar de reine dieren zijn offerdieren, per definitie. En dus wordt voor de Heer extra meegenomen. Extra dieren. Meer kan ik ook niet van maken. Trouwens, vind 7 wel genoeg. Hè? Ja. Is een muis er een? Ja, als het 7 muizen zijn, dan gaan vlug. Ja, 7 muizen hoef je er geen 7 mee te nemen. Konijnen ook niet? Oh. Ik heb er nog een paar, maar die zal ik je besparen, want het is zo ellendig als het op die band komt. Hè? Ja. Oh. Oh, parkiet ook?
Nou.
Ik heb er net twee gekregen, dus nou.
En guppen ook. Twee zijn
guppen.
Zijn ze online dan?
Je weet. Je weet toch hoe ze een piranha aannoemen?
Piranha.
Een piranha, wat het is? Een pitbull guppie.
Ja.
Nou. Nou, laat maar zitten. Heeft er dus helemaal niets mee te maken. Nou, in ieder geval zeven reinendieren, zeven paren reinendieren. Maar reinendieren die worden in verband gebracht ook met de Heer en in verband met de offers en dat soort dingen. Verder kan ik er ook niets van maken. Dan staat er, want over nog zeven dagen, over een week, over nog zeven dagen zal ik het doen regenen op de aarde, 40 dagen en 40 nachten, en ik zal van de aardbodem verdelgen al wat bestaat dat ik gemaakt heb. Dat is weer het eigenaardige verschijnsel dat een oordeel wordt aangekondigd en het zou komen na zeven. En dat is precies het geval ook met de wereld waarin wij leven, want er komt na zeven een oordeel, alleen dat is dat van de jongste dag. Dat gaat overigens niet door water, maar door vuur. Maar in 2 Petrus 3 wordt het natuurlijk wel degelijk met elkaar in verband gebracht. Eens verging de aarde door water, niet door Noach, niet in de dagen van Noach, maar in de dagen van Genesis 1. En in de toekomst zal de aarde vergaan door vuur, want wij verwachten vervolgens nieuwe hemel en nieuwe aarde. Het is heel eigenaardig dat in 2 Petrus 3 gesproken wordt over de wereld die toen was, de wereld die nu is en nieuwe hemel en aarde die wij verwachten. En dat het inderdaad afgebakend wordt met de wereld die toen was, ging over naar de wereld die nu is via het water van een grote vloed, want dat staat daar in 2 Petrus 3. En de wereld die nu is, gaat over naar een nieuwe schepping door vuur. En dat staat ook daar in 2 Petrus 3. Een heel eenvoudig verhaal dus eigenlijk. Maar zoals de oude wereld verging door water, zo vergaat deze wereld door vuur. Dus het is toch verwantschap tussen. Het oordeel komt dus, het definitieve oordeel komt dus per definitie na zeven. Het eigenaardige is dan ook dat we daardoor verwezen worden naar het oordeel van de jongste dag. Maar het zal nog blijken, met name naar aanleiding van Genesis 8, dat de vloed wel degelijk in verband gebracht moet worden met de vloed van Genesis 1. En dat zullen we dan te zijner tijd wel zien. Want het is niet alleen een beeld van wat in de toekomst al gebeurt, het is tevens een terugverwijzing naar wat in het verleden al gebeurd was. Nou goed, want over nog zeven dagen, vers 4 van Genesis 7, zal ik het doen regenen op de aarde, 40 dagen en 40 nachten, dat betekent gewoon 40 etmalen. De bekende Hebreeuwse uitdrukking is dat, Hebreïsme, zo had ik willen zeggen. 40 etmalen dus, 40 dagen, 40 nachten. En ik zal van de aardbodem verdelgen al wat bestaat dat ik gemaakt heb. Van de aardbodem, dat is waar. Maar er zal nog wel het een en ander leven wat niet op de aardbodem was, omdat het of in de ark was, of omdat het gewoon in het water zwemt. Dat is ook niet op de aardbodem. Maar wat op de aardbodem is, zou verdelgd worden. Ongetwijfeld zoals dat in het verleden ook al eens gebeurd was. Nou goed, Noach deed dat dus. Dat is nog eens een weersverwachting. Over zeven dagen gaat het regenen en dan blijven 40 dagen regenen. Het lijkt net het Nederlandse weerbericht op de zeven dagen na natuurlijk. Want bij ons begint het altijd vandaag te regenen en dan regent het 40 dagen. He? Elke dag, ja. Goed, ja. Goed. Nou, dit was een merkwaardige weersverwachting omdat het helemaal nog nooit geregend had. Want zo wordt het gezegd. Het regende niet op de aardbodem, maar de Heer had een damp gegeven en dat soort dingen weer. Maar niettemin, hij deed het. Noach deed naar al wat de Heer hem geboden had. Waarbij eerst gezegd wordt wanneer het was. Noach nu was 600 jaar oud, we willen nou toch wel weten wanneer het was. Hij was 600 jaar oud als de vloed der wateren op de aarde was. Dat betekent dat dat gebeurde in het 1656ste jaar na Adam. Of na Genesis 1 dus eigenlijk, hè. Dat kom je gewoon uit door de leeftijden bij de geboorte van de zoon van deze aardvaders, van deze stamvaders, bij elkaar op te tellen. En zo kom je tot 1656 jaren vanaf Adam tot aan de vloed van Noach. Er is geen probleem over. Dus hij was 600 jaren oud toen de vloed het water op de aarde was. Zo ging Noach en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen zijn zonen met hem in de ark vanwege de wateren des vloeds. Van het reine vee en van het vee dat niet rein was en van het gevogelte en al wat op de aardbodem kruipt kwamen er twee en twee, oftewel ze kwamen per twee, tot Noach in de ark. Het mannetje en het wijfje gelijk als God geboden had. En het geschiedde na die zeven dagen dat de wateren des vloeds op de aarde waren. Dat wil zeggen dus dat, dat men zeven dagen, of tot op de zevende dag, want dat zal het wel geweest zijn, dat men tot op de zevende dag de tijd had om die ark in te gaan. Dat gold voor mens zowel als dier. En dat komt inderdaad overeen met onze, met de wereld die nu is, waarin men inderdaad zeven bedelingen, dan wel 7000 jaar, want dat kan ook, afgerond uiteraard, de tijd krijgt om de ark in te gaan. En de ark is dan natuurlijk gewoon Christus. Daar komt het op neer. En vandaar deze week natuurlijk. Het heeft uiteraard een typologische betekenis. En er staat er, en er geschiedde na die zeven dagen dat de wateren des vloeds op de aarde waren, vers 10, en dan vers 11, in het 600ste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op de 17e dag der maand, dus er wordt een datum gegeven, de 17e van de tweede maand, op dezezelfde dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken. En de afgrond is natuurlijk dezelfde afgrond als van Genesis 1 vers 2. Zie je dat dit er ook naar verwijst. De plaats waar de wateren vergaderd waren natuurlijk. Maar ze gingen open, zodat er niet alleen regende water van boven, maar het was ook zo dat de zeeën, het niveau van de zeeën dus omhoog kwam. Ja, hoe dat nou kan, dat doet er niet toe. Het gebeurde toch. Bovendien, zo vreemd is het niet. Als eerst water boven de aarde stond en daarna werden weggedrukt zodanig dat het droge land gezien werd in Genesis 1, dan kan het dus ook vervolgens omgekeerd gebeuren. Dus als we in Genesis 1 geen problemen hadden over de vraag waar bleef dat water nou, dan hebben we nou geen probleem over de vraag waar komt het water nou ineens vandaan.
Heeft u daar iets mee te maken?
Nou, ja, ik kan er wel een leuk verhaal over vertellen hoor. Als je de prijs stelt, is iets duurder, maar dat kan ik doen. Nou ja, nou kan.
Verdwijnen die schepen er allemaal? Want dat schijnt een of andere.
Nou, niet allemaal. Ja, ja, dat is waar. Ja, nou, het is wat moeilijk, want de probleem. Ja, ik kan wel verhaal vertellen, maar het probleem zit hem erin. Dat die dingen te maken hebben met een overgang van de zienlijke wereld naar een onzienlijke wereld. En daar kan ik wel technisch verhaal ophangen. Maar hoe technisch kun je dat nog vertellen als het gaat over onzienlijke en dus geestelijke dingen? Kijk, je hebt natuurlijk al wel eens eerder wat gehoord, denk ik. Dus kijk, de gedachte is namelijk dat de afgrond komt overeen met de zee. Maar het eigenaardige van de afgrond, zoals in de Bijbel beschreven, is niet alleen dat er water in staat, maar zelfs dat hij geen bodem heeft. En dat kun je van de zee eigenlijk niet zeggen. Naar wij veronderstellen, de zee zal overal wel een bodem hebben. Want anders loopt al het water eruit en dat is met een badkuip al zo lastig. En dus met de zee is het ook een beetje beroerd natuurlijk, als het water onderweg loopt. Maar de vraag is maar of dat niet echt kan. Of nog beter, als het nog te moeilijk is, dan zeg ik het wat algemener. De vraag is maar of dat niet ooit echt gebeurd is. Want ik kan me dat best voorstellen, dat het water daaronder ergens nog een keer wegloopt. En de gedachte is dan ook inderdaad, maar ja, in hoeverre kun je zoiets met 100% zekerheid zeggen. De gedachte is inderdaad dat er bepaalde dat op bepaalde plaatsen de oceaan helemaal geen bodem heeft. Dat wil zeggen dat het water daar verder naar beneden nog verder gaat. Je zou zeggen dat die aardbol enzovoort, daar kan je niet allemaal water in, want dan blaas je dit ding op en dan wordt het een ballon. Maar ja, wij geloven ook nou eenmaal niet in zo'n aardbol. En wij geloven dus in een wereldbeeld waar daar beneden buiten is. En daar is zo ontiegelijk veel ruimte, als dat zou moeten, dat daar kun je zo ontiegelijk veel water kwijt. Dat maakt helemaal niks uit, dat is daar eigenlijk oneindig. Maar dat is ook het begrip afgrond. Nou, of dat nou letterlijk waar is of niet, dat maakt weinig verschil natuurlijk, hè. Ik hoop dat we zover in ieder geval gevorderd zijn. De kans bestaat dat het letterlijk waar is. Maar het kan ook best zijn dat daar gewoon, dat daar die diepe punten, inderdaad een overgang plaatsvindt van zienlijke naar onzienlijke dingen. En waarom zou water dan dus daar niet overgaan en verdwijnen en van die kant ook weer water ontstaan? Eventueel mocht dat noodzakelijk zijn. Ik zou niet weten waarom niet. Een soort zwart gat waar de materie ophoudt. Ja, het begrip zwart gat is ook een mooi ding natuurlijk. Ik heb iemand gekend. Nou ja, laat maar niks over. Kijk, last met de bond. Dat verder vertellen. Maar het is inderdaad een aardige gedachte. De gedachte van zo'n zwart gat is immers dat daar de materie ophoudt te bestaan op een of andere manier. Nou, dat is een heel aardige gedachte. En dat kon ook wel eens de achtergrond zijn van het verdwijnen van bepaalde materiële dingen. Als er daar zijn, schepen dan wel vliegtuigen enzovoorts. Dat zit er allemaal wel in, maar ik ben me bewust dat soort dingen kun je wel vermoeden. Je kunt je wel over filosoferen, maar je kunt ze toch niet bewijzen. Dat is trouwens heel moeilijk. Hè?
Magische figuur, die had daar op die drie, meer dan drie boeken, een triangel gemaakt. En die was daar in gestaan, die is verdwenen, dat kon je zien. Dus ja, het zal wel met dat trucage, maar.
Ik vertrouw het nooit, sinds Uri Geller vertrouw ik helemaal niet.
De goede golfbouw is een jumbo verdwijnen, dus.
Ja. Nee, dus dat weet je nooit helemaal zeker. Maar in ieder geval, daar is al heel wat over gefilosofeerd hoor, over dat onderwerp. En bepaald niet zo erg onzinnig, want die dingen hebben wel degelijk een redelijke bijbelse grond. Maar je blijft altijd met het probleem zitten dat de zienlijke wereld samenhangt met de onzienlijke en er zelfs in overgaat. En hoe ver gaat je verhaal dan nog op? Want dan komt wel eens wezen dat je iets als technisch staat te vertellen, terwijl het in werkelijkheid een rekenmodel is en andersom. Alleen maar een voorstelling van zaken om onzienlijke dingen duidelijk te maken. Maar dit is niet goed uit te leggen. Dat is het. Kijk, als ik naar de andere kant werk, dus naar boven toe, dan krijgen we precies hetzelfde verhaal. Een mens in een menselijke gedaante, tastbare menselijke gedaante, stijgt op naar de hemel en is daar nog en leeft daar nog. Niet gestikt of wat dan ook. Hij leeft daar. Hoe kan zoiets? Ik wil zeggen, dat kan niet. Nee, maar daar is nou net heel ons geloof op gebaseerd. En onze toekomstverwachting. Anders is daarop gebaseerd. Op de positie van de mens zittend aan de rechterhand Gods in de hemel. En dat is een mooi verhaal. Dan zeggen we, nou, dan staat hij daarboven. Is hij niet meer daaraan gebonden aan lucht en ademhaling en stofwisseling? Oké, dat is mooi uitgelegd. Zo gaat hij naar boven. Nou, dat is een mooi ver eind weg. En waar zit hij dan nou? En ja. Maar de andere kant van het verhaal is dat hij daar in de hemel helemaal niet in diezelfde lichamelijke gedaante zit. Hij is wel in die lichamelijke gedaante daarheen gegaan, maar onderweg is er wel wat met hem gebeurd. Zelfs zodanig dat hij weliswaar die kant heen vertrok, maar dat de discipelen die van die olijven naar beneden gingen, diezelfde heer die ze hadden zien opvaren, in hun hart hadden toen ze naar beneden liepen. Dus de vraag, waarheen gaat die weg dan daar omhoog? Ja, naar de hemel zelf. Stel, teken een stip in het midden van ons wereldbeeld, dat is dan de hemel zelf. Dat is dan verbazend klein, denk ik dan maar, een stip. Ik heb nog eens wiskundeles gehad vroeger en toen leerden wij dat een stip eigenlijk niks was. We hebben er wel 3 jaar naar zin gehad, mijn stippen. Mijn verzamelingen van stippen op een rij, of niet op een rij, maar... Nou goed, het was ook niks eigenlijk. Maar daar gaat het nou niet over. Maar het punt is gewoon dat die stip daar in het midden, die staat niet voor een plaats binnen dat complete, mooi uitgetekende wereldbeeld. Die stip staat voor iets wat inderdaad ongrijpbaar is, omdat het vanuit deze wereld, vanuit de zienlijke wereld, de plek is waar deze zienlijke wereld overgaat in een onzienlijke, die niet aan die plaats gebonden is, maar die zich net zo goed in de hele schepping uitbreidt. En misschien zelfs wel tot daarbuiten, wie zal het zeggen. Maar in ieder geval, het breidt zich net zo goed uit tot op de aarde aan toe. Als wij de hemel der hemelen in het schema aangeven met een stipje in het midden, dan moet die stip meteen tegelijkertijd uitdijen tot de hele grootte van de hele schepping als zodanig. Want de Heer is gezeten ter rechterhand Gods in de hoogste hemel, de derde hemel, en die woont in ons hart. Gelijktijdig. Die hemel der hemel is hier. Bovendien... Dat is nog 1 kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat wij ook geacht worden in de hemel te zijn. Een deel uit te maken van hemelse dingen. En uit die zegeningen te leven. Waar is die hemel dan? Wel hier in ons en om ons. Maar nou praten we over een onzinnelijke wereld. Hoe kom je daar? Ja, dan moet je die kant op. Dat is niet anders. Daar is daarboven dus, is kennelijk die doorgang, die overgang naar die onzinnelijke wereld. Nou, dat is de gedachte. Nou, als dat naar boven toe zo is, dan zal dat naar onderen misschien ook zo zijn. Dat hoeft niet noodzakelijk natuurlijk. Maar het ligt wel voor de hand. En de gedachte kan dus best deze zijn, dat het naar beneden, op sommige plaatsen althans, zo'n overgang is eveneens naar die onzienlijke wereld. Niet 1 plaats, hoewel het zou kunnen, maar vermoedelijk zelfs meerdere, omdat die naar boven toe is het centrum, daar is maar 1 plaats. Dus het hart van ons wereldbeeld, zal ik maar zeggen. Maar de andere kant op is naar buiten. En de gedachte is dan ook inderdaad dat er 12 van zulke plaatsen zijn. Regelmatig verspreid in 2 rijen, geloof ik. En dan nog inclusief de Polen, geloof ik ook nog. Langs de lengtegraden. Hè? Dus evenwijdig aan de evenaar. Dat er 12 van zulke plaatsen zijn. Waarvan de Bermuda-driehoek er 1 is. En op die plaatsen schijnen zich dan dit soort vreemde situaties voor te doen. Ja, waarschijnlijk die beneden, maar af en toe met een uitwerking naar boven. Maar wie zal zeggen? Ik weet het ook niet. Moet mij in ieder geval niet geloven. Zolang die in de Bijbel staat, geloof ik het ook niet. Maar daarom kun je er wel je gedachten over laten gaan natuurlijk. Nou goed, als we dat beeld dan aannemen, dan betekent het gewoon dat er 12 stoppen zitten ergens. Onder in de badkuip. Voor zover die stoppen dan niet boven het land gevonden worden. Want dat kan ook nog. Maar dan zitten de stoppen er ergens beneden in de oceaan. Die trek je eruit en dan heb je 2 mogelijkheden. Of het water komt er door omhoog of het water zakt eruit weg. Het mooiste is als het water eruit weg zakt. Bij de badkuip tenminste. Want als het water er door naar binnen komt, dan ben je nog niet gelukkig. Nee, dan ben je nog niet gelukkig. Wat er dan allemaal naar binnen komt. Dan komt het recht uit de afgrond hoor. Dat is niet zo smakelijk. Nou, dat is dus het verhaal ongeveer. Maar hoe dan ook, als ooit de wateren kunnen zijn weggelopen zoals er staat in Genesis 1, dan kunnen ze dus ook weer terugkomen zoals het hier staat in Genesis 7. Er staat er ook, maar er kwam water van boven en er kwam water van beneden. Zodat het hele verhaal nogal overeenkomt met het verhaal van Genesis 1, maar dan in de omgekeerde richting. Want in Genesis 1 is de hele schepping vol met water. De hele schepping maakt water, hoe vindt u die? Die stond, hè? Dus toen was het hozen eigenlijk. Nou, in ieder geval, het was helemaal water. Het betekent ook inderdaad dat de hele aarde, maar de hele wereld en haar volheid, die uitdrukking lazen we in een van de psalmen straks, vol stond met water. Toen kwam in het midden het uitspansel, die drukte het water weg. Hij spande het water uit, of het uitspansel werd uitgespannen, of hij spande de hemelen uit, enzovoort. Maar in ieder geval, de wateren werden daardoor naar alle richtingen weggedrukt. Dus naar boven en naar beneden, zodat je hebt water boven en water beneden, daar hebben we het al over gehad. En hier gebeurt dus weer het tegenovergestelde. Namelijk komt water van boven en dan komt water van beneden. Ik zeg niet dat het technisch gesproken hetzelfde is, maar de beschrijving komt precies overeen natuurlijk. Als het regent, komen de wateren natuurlijk gewoon uit wolken. Daar ben ik me heel goed bewust. Terwijl de wateren boven het uitspansel uit Genesis 1 niet, water, niet waren de wateren uit de wolken. Zoals de heren, soms doet geologen, dat gewoonlijk wel weer leren. Dat is niet zo, de wateren boven het uitspansel zijn wateren boven de hemel, niet in de hemel, ook niet in de wolken, maar gewoon aan de andere kant van de hemel. En de wateren boven de hemel, van Nederland uitgezien, de wateren boven het uitspansel zijn dus in de buurt van Nieuw-Zeeland. Die wateren zijn dat, hè. Daar varen ze ook met scheepjes rond en zo. Zo zit het gewoon. Nou, die water kwamen niet naar beneden zetten of zoiets, hier in Genesis. Want er staat gewoon het regende en wij menen te weten wat regen dan voor een ding is. Maar de gedachte dringt zich toch op dat het hier gaat om het omgekeerde van wat in Genesis 1 plaatsvond. In Genesis 1 werd de water weggedrukt, naar boven en naar beneden. En hier komt er weer water van boven en van beneden. Zodat er uitdrukkelijk verband bestaat tussen die vloed en deze. Maar dat had ik al eens een paar keer gezegd. Dus wat stond er in het 600ste jaar, vers 11... Dat is levens van Noach in de tweede maand, op de 17e dag der maand, op dezezelfde dag, zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken en de sluizen des hemels geopend. Dus, de fonteinen des groten afgronds, dus gewoon de zeeën, zijn opengebroken, de water kwamen weer omhoog. Het uitspansel had niet zoveel spanning meer op dat moment, zeg ik dan maar, hè. En de sluizen des hemels werden geopend, zodat er ook water van boven kwam, zowel van beneden als van boven. En een plasregen was op de aarde 40 dagen en 40 nachten. Nou is natuurlijk de vraag, wat is er met die datum, de 17e dag der tweede maand? Nou, hier kan ik nog wel wat over zeggen, maar het helpt me niet zoveel. U waarschijnlijk ook niet. De enige gelegenheid waarbij ik diezelfde datum nog tegenkom, is al een bijzonderheid. Want het is de 17e der tweede maand. Maar wij kennen geen 17e der tweede maand. Wij kennen uit de Bijbel eigenlijk alleen de 17e der eerste maand. En dat is een belangrijke datum, omdat het de dag was van de opstanding van Christus. En dit is de 17e van de tweede, dus dat ligt al moeilijk. Wij kennen de 17e van de tweede wel, maar dat is in het geval dat iemand de feesten zou vieren in de eerste maand, maar dan onrein is, en in plaats daarvan dan diezelfde feesten, die van ongezuurde broden dus, Pascha, en van de eerstelingengarf zou vieren in de tweede maand, dus met de maand uitstel. Maar wat me dat moet zeggen, ontgaat mij volkomen. Je kan zeggen, dan staat het dus toch in verband met de 17e van de eerste maand. Dat is de dag van de opstanding van Christus, de dag van de eerstelingengarf. En hier is dan in de tweede maand, en de enige keer dat die datum voorkomt, is het dus ook in verband met de eerstelingengarf enzovoorts. Alsnog. Ik ga het nou niet precies uitleggen. Maar wat ik daarmee moet in dit verhaal, is mij uiteraard ook niet duidelijk. En er zit er dan nog een moeilijkheid aan vast. Want het heet hier de tweede maand, de 17e van de tweede maand. Maar het blijkt dat dit gebeuren in deze maand niet was de tweede zoals wij hem nu kennen, maar dat het de achtste is zoals wij hem nu kennen. Want bij de uittocht uit Egypte werd de nummering van de maanden gewijzigd. De lengte van het jaar niet, maar de nummering van de maanden wel. En toen werd de tweede maand, wat hier de tweede maand is, werd toen alsnog de achtste maand. Waar kom ik dan terecht als dit dus de 17e van de achtste maand is? Want dat is het dan eigenlijk. Waar kom ik dan terecht? Nog precies hetzelfde verhaal. Want de 17e van de achtste maand behoort tot de data van het feest wat Jerobeam, de eerste koning van het tienstammenrijk, instelde in de plaats van het loofhuttenfeest wat het tweestammenrijk vierde in de 15e tot en met de 21e van de 7e maand. Hallo, bent u daar nog? Ja, je zet gewoon het bandje stop, draai terug en dan laat je hem nog een keer langskomen. En dan zeg ik dus weer... krijg je een idee van hoe dat is. Dat Juda, oftewel gewoon Israël, normaal gesproken... in de eerste maand, dat is Nisan... Pascha zou vieren, inclusief feest van de eerstelingen, dat valt normaal gesproken op de 17e. Waarom, dat ga ik niet uitleggen, maar dat hoort eigenlijk op de 17e. Dat is de dag van de opstanding van Christus later namelijk. Nou, dan gaat het verder. Maar als iemand het niet komt, zou je dat vieren op de 17e van de tweede maand. Een maand uitgesteld. En dat speelt een rol straks bij de wederkomst van Christus. Het eind van de 70e week van Daniel enzovoorts. Nou. Daar ga ik verder niet over praten, want het heeft met het zonvloedverhaal toch verder niks te maken. Maar zo kom je de 17e van de tweede. Maar dat het hier de tweede heet, is nu de 8e geworden. Zodat het eigenlijk de 17e van de tegenwoordige 8e maand is. De naam van die maand is namelijk gelijk gebleven. Het nummer niet, maar de naam wel. Het is dus de 17e van de 8e maand. Nou, dan krijg je weer precies zo'n verhaal. Want het loofhuttefeest vierde Israël van de 15e tot en met de 21e van de 7e maand. Wat in die dagen dus nog de eerste maand was. Maar toen de 10 stammen en de 2 stammen zich van elkaar scheiden, vond Jerobeam een feest uit ter vervanging van het normale loofhuttefeest een maand later. En dus de 15e tot en met de 21e van de 8e maand. Dus ook een maand uitgesteld. En zo komen we dus twee keer terecht bij het uitstel van het vieren van een bepaald feest. Nou, wat ik daarmee moet, ik weet niet, je kan er wel wat bij bedenken, maar het is allemaal, vind ik zelf allemaal nogal zwak. Het lijkt dus een uitgestelde datum te zijn, hoe je daar ook bij komt. Het is een uitgestelde datum. Het zou dan eigenlijk een maand eerder geweest moeten zijn of zo. En trouwens, hoe het begin van de zonvloed overeen zou komen met de datum van de opstanding van Christus lijkt me ook wat inconsequent, want daar zou het einde van de zonvloed beter mee overeenkomen, zou je zeggen. Hè? En wanneer was het einde van de zonvloed? Even zoeken. Hier is de maand uit. Ja, dat zou ik ook niet vinden. 17e. Van de 7e maand. Inderdaad. Dat is Genesis 8 vers 4. Daar eindigt de zonvloed op de 17e dag der maand. Dat wil zeggen op de 17e van de 7e maand. En die is later de eerste geworden. Dat is dus echt 17 Nisan. Dat is echt de verjaardag van de opstanding van Christus. En dat komt natuurlijk beter overeen, maar dat is niet het einde van de zonvloed werkelijk, want het is alleen maar het vastlopen van de ark op de Ararat. Dat wil zeggen, de ark krijgt dan weer vaste grond onder de voeten. Onder de kiel. Als dat een beeld is van de opstanding, dat lijkt me wel duidelijk. Maar daar hebben we het nog wel over. Maar wat ik dan moet met de 17e van de tweede maand in Genesis 7 vers 11, dat zou ik u dan verder ook inderdaad niet kunnen vertellen. Het heeft vervolgens natuurlijk te maken met de lengte van de zonvloed als geheel. Dat kun je er allemaal uit berekenen. Misschien dat nog een rol speelt. Maar waarom het die datum is, de 17e van de tweede maand, die later blijkt de 8e te zijn, dat ontgaat mij volkomen. Maar goed, er staat een nauwkeurige datering. En misschien vinden we dat nog eens. Daarna was de plasregen op de aarde 40 dagen en 40 nachten. Dan zou je dus weer even verder rekenen. Want 40 dagen en 40 nachten brengt ons op de 57e. Dat is de 27e. Dus de 27e van de... Even kijken. Van de 9e maand zou het dan worden. Hè? Ja. Even zoeken. Inderdaad, en dat zegt je ook niks, want dat is dan eventueel, is dat de tweede dag, nee de derde dag van het Chanukka-feest. Want dat is de 27e van de 9e maand is het dan, hè? Ja. Maar het zegt me niks, het is een datum die verder nergens op slaat. En dan hebben we nog de andere mogelijkheid, dat het is de 27e van de derde maand. Dat zit hem in die andere telling. En dan komen wij helemaal nergens uit. Helemaal een onbekende datum in de Bijbel. Dus ik kan er inderdaad niks mee. Wel met die 40 natuurlijk, hè. Want 40 wordt geacht de tijd te zijn van het leven in deze wereld. 40 staat voor verdrukking in het algemeen, voor lijden in het algemeen. Maar meer speciaal staat het voor het lijden van de tegenwoordige wereld. 40 komt ook altijd voor in verband met de woestijn. Hè? Het leven in de woestijn is dan 40. En dat staat voor het hele leven van de mens in deze wereld waarin hij door moet. En de bedoeling is dat na die 40 dan die regen ophoudt, het oordeel ophoudt en dat men uit het oordeel, uit die verdrukking verlost wordt. Vandaar de gedachte misschien het leven begint bij 40. Want dan heb je de verdrukking achter de rug, zo zit het dan ongeveer. Maar of je nou 40 dagen in de woestijn bent in de hitte van de zon, of je zit 40 dagen in deze plasregens, dat komt natuurlijk op hetzelfde neer. In beide gevallen gaat het om oordeel. Maar goed, even op diezelfde dag, dus de 17e van de tweede maand, die later de 8e zou blijken te zijn, ging Noach en Sem en Gam en Jafet, Noachs zonen, desgelijks Noachs huisvrouw en de drie vrouwen zijn de zonen met hem in de ark. Zij en al het gedierte na zijn aard en al het vee na zijn aard en al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt na zijn aard en al het gevogelte na zijn aard, alle vogeltjes van allerlei vleugel. Nou, wat dat dan is, maar in ieder geval, dat zullen wel de belangrijkste soorten geweest zijn. Maar ik denk niet dat alle varianten van de parkiet ook inderdaad in de ark aanwezig geweest zullen zijn. Dat denk ik niet. Maar dat de parkieten waren, dat denk ik wel. Nou, dan staat er, en van alle vlees waarin de geest des levens was, kwamen er 2 en 2 tot Noach in de ark. En die er kwamen, die kwamen mannetje en wijfje van alle vlees, gelijk als hem God bevolen had. En de Heere sloot achter hem toe. Dus inderdaad, de dieren komen vanzelf naar de ark, in overeenstemming met het woord wat God gesproken had, kennelijk ook tot die dieren dan. En dan staat er, vers 17, en die vloed was 40 dagen op de aarde, en de wateren vermeerderden en hieven de ark op, zodat ze oprees boven de aarde. Let erop dat het spul gaat de ark in, omdat de Heer gezegd heeft dat het moest. En toen ze erin waren, sloot God de deur toe. Dat wil zeggen dat er inderdaad ooit een eind komt aan het bestaan van ook deze wereld. De 7 dagen zijn ook een keer om zo te zeggen, of de 120 jaar zijn om. Want zo kan het ook gezegd worden, daar hebben we het vorige keer al over gehad. Maar op de vastgestelde tijd is het gebeurd en dan gaat de deur dicht en staat verloop. En dat herhaalt zich natuurlijk. Want zo gaat het niet alleen met de schepping in het geheel, zo gaat het denk ik zelfs met de mens privé. In zijn persoonlijk leven. Je krijgt een tijd de kans en dan houdt het op. Maar in ieder geval gaat het zo ook met Israël. Zo is het trouwens ook gegaan. En werd de Messias gepredikt en aangeboden en zij wilden niet. En toen ging ook de deur toe. Dat wil zeggen, toen stonden ze buiten. Het is hetzelfde als het verhaal van de bruiloftzaal die dicht zat. Weet je niet. Toen die dwaze maagden zich alsnog melden. Dus het is zoiets. Die binnen zijn ze binnen en die buiten binnen buiten. En niet binnen. Nee, die binnen binnen niet, nee, dat is waar. Nou, hoe dat ook zij, de Heer sluit af, want op een gegeven moment is het gewoon de vastgestelde tijd om. En dat is hier natuurlijk ook zo, de Heer sloot de deur en dat was het dan. En toen kwam het oordeel. Op het moment dat het oordeel komt, kan men dus niet meer terug. Of op het moment dat het oordeel komt, kan men zich aan het oordeel niet meer onttrekken. Het is een bepaalde tijd waarin men vrijwillig tot de Heer kan komen op grond van zijn woord. Maar als het oordeel er is, dan is het niet de bedoeling dat men op grond van dat oordeel alsnog naar de Heer gaat. Hetzelfde speelt zich af in de dagen van de grote verdrukking, Matthäus 24. Wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet, dat als dan men vluchtte het land uit, want als dan zal grote verdrukking wezen. Maar in de verdrukking zelf kan men niet het land uitvluchten. En men wordt zelfs door de schrift opgeroepen om dat ook niet te proberen. Want het kan namelijk niet. Zo gaat het altijd. Men krijgt de gelegenheid. En als die gelegenheid voorbij is, dan is er geen weg terug meer mogelijk. Zo is het ook hier. De Heer sloot de ark. En toen kwam die vloed. 40 dagen op de aarde. Of over de aarde. En de wateren vermeerderden en hieven de ark op, zodat ze oprees boven de aarde. Het ding dreef. En de wateren namen de overhand en vermeerderden zeer op de aarde. En de ark ging op de wateren. En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder de ganse hemel zijn, bedekt werden. Nou, hoe men hier nog een plaatselijke vloed van wil maken, dat weet ik niet. Want dat doet men soms. Hè. Dan zegt men de aarde, dat is Eretz, en dat betekent ook gewoon land. Dus het kan ook zijn dat hier gesproken wordt niet over de gehele aarde, maar slechts over een gehele land, een heel gebied wat onder water gestaan. Dan zou het een regionale vloed geweest zijn. Maar als ik het zo lees, dan staat er, zodat alle hoge bergen die onder de ganse hemel zijn bedekt werden. Dus dat verhaal kun je vast niet baseren op de gedachte dat aarde land is en dus een beperkt gebied. Aarde hier is wel beperkt, zoals altijd, maar beperkt ten opzichte van de hemel. De aarde is niet de hemel. Het onderscheid tussen hemel en aarde. En de aarde stond onder water en de hemel niet. Maar de aarde, alles kortom, de aarde en alle bergen, alles wat onder de ganse hemel is, dat werd bedekt. Dus het hele verhaal van het hele aarde stond onder water, dat is het hele land, dat is onjuist. Want er staat alles wat onder de ganse hemel is, werd bedekt. Dan staat er 15 ellen omhoog, 7 meter ongeveer. Maar 15 ellen omhoog namen de wateren de overhand en de bergen werden bedekt. Dat betekent niet dat er geen bergen hoger waren dan 7,5 meter. Zo zou je het kunnen vertalen. Zeg, het water komt 15 ellen omhoog. Dan heeft het schip ook niet zo bar veel diepgang. Maar goed, het water komt 15 ellen omhoog en daarmee zijn alle bergen bedekt. Nou, de Nederlandse bergen bijna. Niet helemaal geloof ik, maar bijna. Maar het zal duidelijk zijn dat het erom gaat dat zelfs de hoogste bergen 15 L onder water stonden. Oftewel dat het wateroppervlak 15 L boven de bergen uitstak. En dus was het niet maar een klein beetje, maar het was inderdaad een verschrikkelijke hoeveelheid. Ik weet niet of de bergen toen ook al 8 kilometer hoog waren. Was het 8 kilometer? Hoe hoog is die? De Mount Everest of zo? Ruim 8, 9 dus, zoiets. Nou ja, daar in de buurt. Nou, en 15 L, dus dan weet je hoe hoog het water stond. Ongeveer, hè. Of kun je varen naar de top van de Mount Everest, lijkt me ook wel aardig.
Of
duik je
naar de bodem van de Mount Everest.
Ja, duiken naar beneden, ja, zo leuk. Nou, goed, alle vlees dat zich op de aarde roerde, bewoog, gaf de geest, stierf dus, van het gevogelte en van het vee en van het wildgedierte en van al het kruipend gedierte dat op de aarde kroop en alle mens. Al wat een adem des geestes des levens in zijn neusgaten had, van alles wat op het droge was, is gestorven. Hier staan drie uitdrukkingen en ze betekenen alle drie hetzelfde. Adem des geestes des levens. Adem, geest en leven is hier natuurlijk alle drie synoniem. Neshema, ruach, de adem is neshema, geest is ruach en levens is gewoon leven, hè, gai. Kortom, alles is gestorven en staat er heel duidelijk, al zo werd verdelgd, al wat bestond dat op de aardbodem was, van de mens aan tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels. En ze werden verdelgd van de aarde, doch Noach alleen bleef over en wat met hem in de ark was. Nou, dat betekent in ieder geval dat het niet een plaatselijke vloed was, maar dat het een algemene vloed was over de gehele wereld en dat alle leven daarin omkwam, op de wijze die hier beschreven is. Er staat natuurlijk niet dat de vissen verdronken, de vissen doen dat gewoonlijk niet namelijk. Er staat er dan ook niet, maar het gaat wel om dat al wat op de aardbodem leefde, dat dat omkwam en dat alleen Noach overbleef en wat met hem in de ark was. En dat is heus te vergelijken met wat in de toekomst gebeurt